onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 116 vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Het eerste van Psalm 116. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 8. En daarna zingen wij Psalm 25 vers 2. We slaan dus de geloofsbelijdenis over om destijds willen. Wij zingen dus na de schriftlezing 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 8. En dan lezen wij Gods heilig woord aldus. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en een getuige des lijdens van Christus ben. En deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden bij de kudde Gods die onder u is. Hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij, jongen, zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchteren en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Thank you. Met de hulp des Heren willen we nadenken bij het achtste, bij het zevende vers van het u voorgelezen schriftgedeelte, jullie trouwtekst, en ik lees daar ook vers 6 bij. 1 Petrus 5 vers 6 en 7. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Vragen we de Heere eerst om zijn onmisbare zegen. Heere, zo naderen we voor u heilig en vlekkeloos aangezicht. Op deze bijzondere dag voor Martin en Lisette. Dat ze hier mogen zijn in uw huis, samen met de wederzijdse ouders en de grootouders voor zover ze nog leven. Opa Molenaar die thuis is. Heren, wij zijn ook samen met degenen die uit ons gezin zijn bijeen, met de gemeente. Om er getuige van te zijn dat gij uit genade aan Martin en Lisette de zegen des Heren mee wil geven. En geef dat het ook echt in hun hart mag leven. Laat ons van hier niet optrekken, indien uw aangezicht niet met ons meegaat. We mogen uw naam ootmoedig herkennen dat gij hen op elkaars weg geplaatst hebt. En dat ze nu man en vrouw mogen zijn. En wij bidden u of gij toch met hen wilt optrekken de komende jaren, dat ze lang voor en met elkaar gespaard mogen blijven. En dat ze bewaard mogen worden voor bijzondere zorgen. En als er bijzondere zorgen komen, dat ze dan door u ondersteund mogen worden. Dat het woord dan waar mag worden, wat ook deze middag aan hem meegegeven zal worden, werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. En Heere, geef ook dat hun huwelijk gezegend mag worden met de kinderzegen. Maar als dat ook anders gaat, dat zij dan ook mogen verstaan wat ook uw woord zegt, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, de voorzienige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Maar bovenal dat ze u de Heere mogen leren vrezen, als het allerhoogst en eeuwig goed. Schenk hen een teer en een nabij leven aan de troon der genade. Leer ze toch verstaan wat uw woord ook zegt, zonder mij kunt gij niets doen. En wij bidden u of gij ook uw woord wilt openen voor ons hart en ons hart voor uw woord. Opdat het woord kracht mag doen in ons midden en dat de duivel geen vat op ons zal krijgen. Geef, Heere, dat wij het ogenblikje dat we hier in uw huis mogen ontvangen, het toch als een groot wonder mogen beleven van uw opzoekende genade. Dat het voor ons een wonder mag zijn dat het huwelijk nog in stand gebleven is na onze diepe val in Adam. En dat ook het huwelijk van Martin en Lisette daar getuige van mogen zijn. Dat ze ook zo tot een sieraad mogen zijn in het midden der gemeente. Heere, u weet ook wat de ouders daarin beleven. Wilt u hen ook gedenken met de grootouders? Doe niet naar onze ongerechtigheden, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Zingen wij nu ter voorbereiding op de bediening van Gods woord, Psalm 84, vers 3. We zingen dus alleen vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 84. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. Zingen we straks na het amen van de prediking Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door den hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 91. Geliefde gemeente, in het bijzonder jullie, Martin en Lisette. We zijn bij elkaar gekomen om er getuige van te zijn dat jullie, Martin en Lisette, straks geknield liggen voor Gods aangezicht. En ik hoop dat dat tot jullie doordringt. En dat jullie dat op dit moment doen, namelijk op jullie trouwdag. Het is een roeping van de mens om te trouwen. Dat zullen we straks ook horen in het huwelijksformulier. Daar staat onder andere in dat het naar het bevel van God is om zich verbonden en schuldig te weten zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening te begeven. En uiteraard is dat natuurlijk best moeilijk wanneer je hier misschien ook zit en zegt ja, maar ik ben tot nu toe altijd nog alleen gebleven. En wij leven dan ook in een gebroken situatie. Na onze val in Adam. En dan zien we inderdaad dat er zijn die alleen blijven. En nooit tot een trouwdag komen. Maar jullie hebben dat voorrecht mogen ontvangen. En ik hoop dat je dat ook zo beleeft. Want het huwelijk, dat is niet een menselijke instelling. Maar het is een goddelijke verordening. God heeft het zo bepaald dat man en vrouw in de band van het huwelijk treden. En daarom mag je het ook van God verwachten. En dat willen we ook boven de prediking schrijven. Gods zorg voor het christelijke huwelijksleven. Vanuit de tekst willen wij daar nader over nadenken. Gods zorg voor het christelijke huwelijksleven. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Allereerst bij een opwekking tot onderwerping en overgave. En ten tweede een belofte van verhoging en verzorging. Kijkt u maar mee naar de tekst. Dan zult u zien dat de punten uit de tekst genomen zijn. Allereerst staan we dus stil bij een opwekking tot onderwerping en overgave. Want er staat in onze tekst, in vers 6a, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Dat is de voorzienige hand Gods. En dan overgave en werpt al uw bekommernis op hem. Dat is een overgave. En dan de tweede gedachte, de belofte van verhoging en verzorging. En dat lezen we in vers 6b. Opdat hij u verhoge te zijner tijd. En verzorging lezen we in vers 7b. Want hij zorgt voor u. Dus Gods zorg voor het christelijke huwelijksleven. Allereerst dus willen we stilstaan bij een opwekking tot onderwerping en overgave. We hebben onze tekst genomen uit de eerste brief van de apostel Petrus. Dat is een rondzendbrief aan de vreemdelingen die verstrooid zijn in Pontius, Galatië, Cappadocië en Azië en Bithynië. Dat kunnen we lezen in 1 Petrus 1 vers 1. Wat waren dat voor mensen? Die vreemdelingen. Nu, dat waren mensen die tot bekering gekomen waren uit de heidenen en ook uit de Joden. En Petrus die schrijft hen een brief en herinnert hen aan hun eertijds. Dat doet de Heere om hen te verootmoedigen. Straks dan zullen ze het ook horen, vernedert u. Het is niet zo aangenaam om herinnerd te worden aan je verleden. Zeker niet zoals dat hier getypeerd wordt in deze brief. Petrus zegt, weten jullie het nog? Van jullie ijdele wandel. 1 Petrus 1 vers 18. Een leeg leven had je vroeger. Weten jullie het nog? 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Hoe jullie in de duisternis wandelden. En geen volk waard, dus niet bij Gods volk hoorden. En ze waren verstrooid. Dat betekent her en der verspreid. Maar hij herinnert ze ook aan het moment dat zo noodzakelijk is, ook voor jullie, Martin en Lisette, en voor ons allemaal. Dat is het moment van de wedergeboorte. 1 Petrus 1 vers 3 en 1 Petrus 1 vers 23. Wedergeboren tot een levende hoop. Wedergeboren door het onvergankelijke zaad van het woord van God. En dan gaat hij ze typeren. Die echte bekeerde mensen. Hoe worden die aangewezen in deze brief? Die worden aangewezen als bijwoners. Als asielzoekers. Als mensen die hier eigenlijk niet thuis horen. Misschien ben je ook wel in aanraking gekomen met asielzoekers. En dat je zegt, ja, die mensen die horen eigenlijk in een ander land. Die spreken een andere taal en die hebben een andere kleding. En zo is het eigenlijk ook met die ware christenen. Die voelden zich eigenlijk niet thuis in deze wereld. En toch hadden ze een roeping. Ze hadden niet de roeping om zich terug te trekken ergens in een klooster. Maar ze hadden een roeping om, en dat noemt Petrus dan ook in deze brief, om allereerst gehoorzaam te zijn aan de overheid. Hoofdstuk 2 vers 17. En in de tweede plaats moesten ze ook een goede werknemer zijn. 2 vers 18. En bovendien moesten ze ook daadwerkelijk zich als christen gedragen in het gezin. Hoofdstuk 3 vers 7. En ze moesten ook op een bepaalde manier gekleed gaan. En dat kunnen we lezen in het hoofdstuk dat we samen gelezen hebben in 1 Petrus 5 vers 5. Daar lezen ze we namelijk, wees met de ootmoedigheid gekleed. Dat was hun kleding. Ootmoed. Dat kun je merken aan iemand. Dat iemand echt ootmoedig is. Dat kun je niet nadoen, want dan ben je het niet. Als je het na gaat doen, dan ben je hoogmoedig. Maar ootmoed is een vrucht van genade. En als je dat dan allemaal op een rijtje zet, wat er allemaal gebeurd is met die mensen, dan kun je misschien zeggen, wat levert dat nu eigenlijk op? Dat iemand dus zijn vroegere levenswandel de rug heeft toegekeerd, wedergeboren is, en dat hij daadwerkelijk in allerlei verbanden als een vreemdeling zich moet gedragen. Wat levert dat op? Petrus zegt in de brief, lijden. Lijden. Met een lange ei. Verdrukking. Vervolging. We kunnen dat lezen in hoofdstuk 4 vers 12. Wat levert dat op? Aanvallen. Van de duivel. We hebben dat samen gelezen. Zijt nuchteren en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Dus naar menselijke maatstaven levert dat niet zoveel op. Zeg Martin en Lisette, heb je daar zin in? Lijden. En aanvallen van de duivel. Daar heeft een mens natuurlijk geen zin in. Echt niet. Dat geeft strijd. Dat geeft een voortdurende worsteling. En juist op dit punt zien wij de scheiding zich openbaren tussen een naamchristen en een ware christen. Iemand die een naamchristen is en in aanraking komt met lijden en met tegenstand en met de duivel, die zal afhaken. Die zal zeggen, als het dit dan is. Maar de ware christen, die zal volharden. En dat heeft alles te maken met jullie trouwtekst. Want dan gaat Petrus, die gaat zeggen, vernedert u dan onder de krachtige hand van God. Als dat in je leven gebeurt. En als hij het hier heeft over de krachtige hand van God. Kijk maar even naar mijn hand, gemeente. Dan is dat een machtige hand die je niet tegen kunt houden. Dat is de hand van de Godsregering. Dat is de hand van Gods voorzienigheid. En wie is in staat om dat tegen te houden in hun leven? Maar Petrus die geeft dan het pastorale advies door te zeggen, vernedert u onder die krachtige hand Gods. En dat zegt hij ook deze middag tegen jullie. En tegen ons allemaal. Waarom eigenlijk? Omdat we hoogmoedig zijn. Als Petrus dat zegt, dan heeft hij daar alle reden toe. Hij kent zijn eigen hart. En in ons hart leeft de hoogmoed. Hoogmoed komt voor de val, zeggen ze wel eens. En dat is zo. Daar heeft de duivel de mens mee verleid. U zult als God zijn. En toen kwam het eigenlijk al. Toen Adam dat toeliet, toen werd het gif van de hoogmoed in zijn leven ingebracht. Moed en vrijwillig. Kijk, en wat gaat de Heere nou doen? Als de Heere een mens bekeert, dan gaat hij een mens vernederen. En dat staat hier in jullie trouwtekst. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Verootmoedig u tegenover de Heer. Wij hebben niks in te brengen. Martin en Lisette, jullie zijn nu getrouwd. En je kunt geen verlanglijstje aan God geven. Je kunt niet zeggen, en ik wil eigenlijk graag minstens 50 jaar getrouwd zijn straks. En ik wil in ieder geval 4 kinderen ontvangen. En zo lang mogelijk gezond blijven. Enzovoort, enzovoort. Nee. Wij hebben nergens geen recht of aanspraak op. En dat mondje dat zegt dat heel snel hoor. Omdat we zo opgevoed zijn. Maar dat moet je beleven. Martin en Lisette, door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest je ontdekt aan je hoogmoedig bestaan tegenover God. Wij laten ons niet zo gauw vernederen door God hoor. Dan moet er een wonder met een mens gebeuren. En nou doet God dat geleidelijk aan, als hij dat toepast in je leven. Hij kan je natuurlijk in één keer neervallen, Martin en Lisette. Maar de Heere doet dat dikwijls geleidelijk aan. Hij doet dat door zijn woord, maar ook door zijn voorzienige hand. En daarom hoop ik dat je leert om te letten op de voorzienigheid Gods in je leven. Ik weet nog wel toen wij pas getrouwd waren, dat wij direct ontstellend veel moeilijkheden hadden. Als pasgetrouwd stel. Dat ik ook dacht, waar is dit toch goed voor? Dat wens ik jullie natuurlijk niet toe. Maar ik hoop dat je dan herinnerd wordt aan deze preek. Zou de Heere mij misschien willen vernederen? Onder zijn krachtige hand Gods. Maar daar laat hij het niet bij. Want zodra je dat mag ervaren en beleven, spoort Petrus aan tot overgave. Als je dus dat vernederende werk door de krachtige hand Gods mag beleven, dan spoort hij niet aan tot doffe berusting. Maar hij zegt, maar werp dan ondertussen al uw bekommernis op hem. Is dat niet een kostelijke aansporing? Maar denk erom, Martin en Lisette, God laat je dan niet zitten. Want je bent getrouwd. En dat zullen we straks ook in het huwelijksformulier horen, dat God zijn bijstand niet zal onthouden aan de getrouwden. En daarom, als er een vreemde weg gegaan wordt met je, dan spoort deze tekst je aan om dan ondertussen niet kwaad te worden of in paniek te raken. Al je bekommernis. En wat is dat eigenlijk, een bekommernis? Er staat een woord in het Grieks en dat betekent iets wat je constant bezighoudt. Dat is een bekommernis. Je gaat ermee naar bed en je staat ermee op. En terwijl je in de vrachtwagen zit, denk je eraan. En terwijl je bezig bent met je studie, denk je eraan. Je kunt het maar niet van je afleggen. En daarom staat er ook het woordje werpt. Werpt al uw bekommernis op hem. Er staat een krachtig woord. Alsof je een zware last van je af moet werpen. Bekommernis, dat is een natuurlijke reactie van ieder mens. Als er iets op zijn weg geplaatst wordt waar hij geen raad mee weet. In het persoonlijk leven. Met betrekking tot je gezondheid. Met betrekking tot je baan. Je huwelijksleven, als er een spanning ontstaat. In je gezinsleven, als je financieel niet rond kunt komen. Of dat misschien de kinderzegen uitblijft. Spanning op je werk. Onrust. Of misschien wel in de kerk. Dat kan ook. Dat er spanningen komen in de gemeente. Maar ook als het gaat om het geestelijke. Die vreemde wegkomt en je voelt, ik ben nog onbekeerd en de zaden van de opstand worden gevoed door de duivel. Je voelt de vijandschap en je hoogmoedig bestaan in je hart opkomen. Dat is een natuurlijke reactie bij een mens. Een mens die wil zich niet onderwerpen aan Gods voorzienigheid. Ja, maar dominee, dan is dat wel moeilijk. Om dat dan van je af te werpen. Nou, dat kun je ook niet. Dat is inderdaad moeilijk. Onze kanttekeningen geven een prachtig antwoord op de vraag, hoe dan? Nou, luister, onze kanttekeningen zeggen, met een nederig en een gelovig gemoed. En voel je dat je daarom een nieuw hart nodig hebt. Waar de Heere dat geloof in plant. Want juist door die vreemde weg van God gaat de Heere in het leven van zijn kinderen het geloof oefenen. Dan komt het erop aan Daarom zei ik net ook, de naam Christen komt dan openbaar, maar de ware Christen die wordt uitgedreven naar de Heer. En dan gaat de Heilige Geest hem leren in zijn leven wat overgave is. Ik hoop dat je dat woordje onthoudt. Wordt soms makkelijk tegen mensen gezegd, nietwaar, die in moeilijkheden zitten. En misschien zit u ook wel in moeilijkheden. Je moet het aan de Heere overgeven. Maar dat is een Godsdaad. Daar mag je wel om vragen, daar mag je om smeken. En Gods kinderen weten met wat voor een strijd dat gepaard gaat dikwijls. Dat je het over gaat geven. Waaraan? Aan God? Ja, dat staat er. Hem. Maar dan vooral aan de eigenschappen van God. Aan de wijsheid van God bijvoorbeeld. Echt waar, God vergist zich niet. En aan de leiding van God. Want God die dwaalt niet. Aan de macht van God. Want aan die overgave verbindt de Heere een belofte. Onze tweede gedachte. De belofte van verhoging en verzorging. Ja, zegt iemand, dominee, wat beleeft een mens dan als hij die genade mag kennen van de vernedering? Als hij te maken heeft met die hand Gods en hij moet zich gaan vernederen en hij kan het niet. En de Heilige Geest geeft het. Ach, als de Heilige Geest dat al geeft, dan is hij al bezig met zijn zorg. Want dat is zo'n kostelijke, aangename gestalte. Als hij van binnen stilgemaakt wordt, ogen al bij stilgemoed opwaarts om op God te letten. Als hij van binnen in zijn hart mag ervaren dat de Heere hem bewaart voor opstand. En dat de Heere hem leidzaamheid geeft bij al de raadsels van het leven. En dat de Heere in stilte leert om achter hem aan te mogen komen. Dan is hij al bezig met zijn zorg. Als de Heere hem leert wat het is om door een waar geloof dan zijn bekommernis op de Heere te werpen. Als die fontein van alle genade geopend wordt. Als de Heere zegt, volg mij na. Volg mij nou maar. Ja, maar Heer, ik snap uw weg niet, ja. Maar toch, kom maar achter me aan. Ik hoop dat je daar iets van mag leren ontvangen. Wat gaat de Heere dan laten zien? Wat je eigenlijk verdiend hebt. Als de Heere je soms wat onthoudt. Wat je eigenlijk zo graag had willen vasthouden. Wat je eigenlijk niet zou willen verliezen. En dat de Heere dan tegen je zegt, ja maar wat heb je nou eigenlijk verdiend, Martin? Wat heb je nou eigenlijk verdiend, Lisette? Als je ontdekt aan wie je bent. De dood. Heb u gehoord wat ik zei? De dood. Het is een wonder dat wij hier met z'n allen zitten. In het liefelijke heden der genade. Vanwege dat hoogmoedige, goddeloze bestaan. Wat leert hij een mens dan? Te zien op hem die zich vernederde onder de krachtige hand Gods. Dat is Christus. En die voor zijn volk de dood inging. Jawel, hij is ook opgestaan. Hij is verhoogd, net als Jozef. En jullie weten wel waarom Jozef verhoogd werd. Hij zegt het later tegen zijn broers, om een groot volk in het leven te houden. Dus wat zei ik ook alweer, als de Heere in de weg van de voorzienigheid iets van je afneemt, dat hij aan je ogen opent en laat zien, wat heb je nou eigenlijk verdiend? De dood, Heere. Maar wat staat er in dit belofte? Opdat hij u ter zijner tijd verhogen. Staat in Gods woord. Die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. De Heilige Geest die werkt dat. Maar Gods kind die doet het. De Heilige Geest denkt niet voor je. Dat doet een kind van God zelf. Dat denken. De Heilige Geest die spreekt niet voor je, dat doet een kind van God zelf. Maar het is de Geest die ertoe aandrijft. En het is de Geest die het werkt. Maar daarom zie je dat dat ook dikwijls in het hart van iemand die zich gaat vernederen en hele strijd is. Heere, ik kan het niet. Heere, help me toch. Heere, ik heb niet anders verdiend. Maar u kent mijn hoogmoedig en opstandig hart. Heere, schenk me toch uw genade. Opdat hij u ter zijner tijd verhogen. Ter zijner tijd. Dat is Gods tijd. Kijk maar naar Jozef. Hij snapte Gods weg echt niet. Toen hij de belofte had gekregen dat hij verhoogd zou worden. En hij kwam ermee in de put terecht. Kijk maar naar Daniel. Hij komt in de leeuwenkuil terecht, terwijl hij gehoorzaam was aan de Heere en zijn wet. Kijk maar naar David. Hij komt in de woestijn van Juda terecht. Maar ter zijner tijd, verhoog. Wat is dat dan? In het licht van de brief van de apostel Petrus was dat vooral voor de christenen zo, dat God zou laten merken dat God aan hun zij staat. Want die christenen die werden vervolgd. En dat betekent dan concreet eigenlijk dat vervolgers uiteindelijk zouden moeten herkennen dat die ware echte christenen toch wel bijzondere mensen zijn. Vanwege die bijzondere genade. Niet omdat ze zelf bijzonder zijn. Maar dat zij moesten erkennen, wat hebben die mensen toch voor een geheim, dat zij tot in de dood zullen volharden. Terwijl ze zo vervolgd worden en zo bestreden worden. Petrus spreekt dan van de tijd hunner bezoeking. Want wat mensen je aandoen, dat zal God bezoeken. En de mooiste bezoeking is als God van een vijand een vriend maakt. Zoals bij Paulus bijvoorbeeld. Dat hij later tegen de christenen moet zeggen, ach, wat heb ik jullie toch met de hand en tand vervolgd. De tijd en de bezoeking. Maar het is ook, die verhoging is ook vooral het moment van het eindoordeel. Gods kinderen worden soms in de tijd al verhoogd. Dat zij mogen ervaren dat de Heere hen verhoogt terwijl ze in een weg van diepe vernedering kwam. Dat de Heere hen een tijd van rust geeft. Een tijd weer van welvaart. Een tijd van goede zorg. Maar vooral als het gaat om het eindoordeel. Dat straks in de dag der dagen zal blijken dat zij God aan hun kant hebben gehad. Dat is die verhoging. Als zij verhoogd zullen worden uit dit aardse tranendal en dat zij gebracht worden in het hemelse Kanaan. Opdat hij u verhoge. Want hij zorgt voor u. Laatste stukje van onze tekst. Die zorg. Die vaderlijke zorg voor zijn kinderen. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door middel van zijn zoon. Zijn zoon is de knecht des vaders, maar ook de knecht van Gods volk. Hij doet dat door de zoon. Hij doet dat door de omgang met de zoon. Goed onthouden hoor. Dat is het echte geestelijke leven. De omgang met de zoon. En hoe leren ze dan om te gaan met de zoon? Vanuit zijn drie ambten. Dat zij in die weg de zoon nodig leren krijgen. In het ambt van zijn profetisch ambt. Dat zij zeggen, o Heere, u bent de ware wijsheid. Heere, leer mij de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Heere, u bent de ware priester. Bid toch voor me. Heere, dat uw verdiensten me toch bedekken. Vanwege mijn ongerechtigheid. U bent de ware koning. Leid me toch. Bescherm me toch. Tegen de duivel. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zegt Petrus. Wees op uw hoede. Hij zorgt voor u. Dat is de tweede persoon van het goddelijke wezen. Dat is de Heere Jezus Christus. Nu, dat is jullie trouwtekst, Martin en Lisette. Dat is een hele volle tekst. Die we mee moeten nemen. Als we straks de kerk verlaten. En allen moeten afvragen. Ken ik daar iets van? Van dat leven. Dat ik mij door genade heb mogen leren onderwerpen. Aan die almachtige God. Als ik mij blijvend verzet tot mijn dood toe. Dan zal de Heere straks zeggen. Sla ze dood aan mijn voeten. Want ze hebben zich niet willen onderwerpen. Dan zal het nooit verhoogd worden. Maar vernederd worden tot in de diepte van de hel. Maar als ik door genade dit heb mogen leren kennen. Nee, dan heb ik niet bij voorbaat al een makkelijk leven hier op aarde. Dat is een leven van strijd. Maar het is toch een leven waarvan Gods kinderen zullen zeggen. En ik heb het nooit willen ruilen met één van de wereld. Want er was geen vreemd God aan mijn zij. Want God ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Echt waar, God die blijft niet op een afstand, mensen. God die laat zijn volk niet omkomen, echt niet. Maar hij zal ze in alles totaal naar lichaam en ziel verzorgen. Amen.
Thank you.
luisteren we naar het onderwijs uit het huwelijksformulier. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk vele randen tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat jullie, Martin en Lisette, die uw hechtelijke verbintenis in Gods naam hopelijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd mocht zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis. Zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en bijstaan gelijk hij beloofd heeft, en daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En God nam een van de ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen, te Kanaan in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven mocht, zo zult gij ten andere weten de oorzaken, dus dat is de doelen, waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw zou helpen en bij zal staan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere opdat zij hun kinderen, die zij krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. En de derde opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoederij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man, alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben naar het bevel van God, verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord is schuldig te houden. Eerstelijk zult gij, Martin, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, troost en bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand, en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede erfgenamen der genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten zal, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarin boven iets hebt om aan de nooddruftigen mede te delen. Ten andere zult gij, Lisette, weten hoe gij u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot de ganse vrouwelijke geslacht gesproken, zeggende: tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid mocht wezen. Daarom, Martin en Elisette, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden. Wat is daarop je antwoord, Martin? Lisette: ik neem u allen die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen het huwelijk voorgekomen is, en nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen en uw beginsel zijn in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik dan jullie nu verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Martinus de Krij, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Lisette Willemijntje de Krij de Bruin, hier tegenwoordig haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, en dat gij ook heilig met haar leven zult, haar trouw en geloofhoudende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Martin? Lisette Willemijntje de Krij de Bruin, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Martinus de Krij, hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen, hem te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijkerwijs een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Lisette? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Dan mogen jullie elkaar loslaten en luisteren naar het onderwijs dat de Heer Jezus geeft over de band van het huwelijk in Matthäus 19, vers 3 tot en met 9. En de Farizeeërs kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van het begin de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee, maar één vlees zijn. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Zij zeiden dan tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? En hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten, uw vrouwen van u te laten, maar van het begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw van zich laat, anders dan om hoererij en een ander trouwt, die doet overspel en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en zij daarvan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Geliefden, dan gaan wij nu met elkaar zingen Psalm 134 vers 2. En bij het regeltje knielt dan eerbiedig voor u neer. Dan knielt het bruidspaar neer om vervolgens met het bruidspaar te bidden. En na het amen dan gaan wij staan en dan zingen wij het knielende bruidspaar staande toe, het derde vers van Psalm 134. Laten we eerbiedig zijn. Almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst en van het begin gesproken hebt, dat het niet goed is dat de mens alleen zij en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordend dat die twee waren, één zouden zijn. En ook alle onreinigheid straft. Wij bidden u aangezien gij, Martin en Lisette, tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wil geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof, heilig leven, naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil hen alsdan ook zegenen, gelijkerwijs gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaren, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede erfgenamen des verbonds, hetwelk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u beliefden te geven, godzalig opvoeden mogen, ter ere van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente, tot uitbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Beste Martin en Lisette en ook de wederzijdse ouders en de oma's die er zijn. Drie oma's zijn er. Opa Molenaar die is thuis. Wat een voorrecht dat we er getuigen van mogen zijn. Dat jullie hier geknield voor Gods aangezicht mogen liggen. Ik hoop dat het voor jullie geen vorm zal zijn. We kennen elkaar een beetje. We hebben een goed gesprek met elkaar gehad. Tijdens het trouwgesprek. En we hebben toen ook gevoeld dat jullie toch wel enig besef hebben dat alles niet vanzelfsprekend is. En ik hoop dat dat ook zo blijven zal. Je gezondheid is geen vanzelfsprekendheid. En het feit dat je elkaar hebt gekregen is geen vanzelfsprekendheid. Enzovoort, enzovoort. Dat zei ik in de preek nog, we hebben niets verdiend. En ik hoop dat dat jullie leven mag stempelen. En dat je mag ervaren, wat is de Heere toch goed voor ons. Want dat is Hij echt, hoor. Als we letten op wat wij ons waardig hebben gemaakt door onze diepe val in Adam. En wat de Heere daar tegenover nog laat. In het liefelijke heden der genade. Dan is de Heere echt nog goed voor ons. En dat doet de Heer dan maar met één doel. En dat is dat je bekeerd wordt. Dat je de Heer leert vrezen. En Hem leert kennen. En daartoe geeft Hij jullie dit machtige huwelijksgeschenk. Dat is Gods eigen lieve woord. En ik hoop dat dat woord van jullie, dat woord van God, jullie leven zal stempelen. Jullie zijn daar ook bij opgevoed. Je ouders die hebben jullie dat meegegeven. En die hebben geprobeerd dat voor te leven. Ik weet ook wel ouders met alle lek en gebrek. Dat weet ik uit ervaring. Dan denk je van, och, wat heb ik ze toch eigenlijk meegegeven. Als het gaat om dat punt. Maar toch geloof ik dat ze dat echt goed bedoeld hebben. En daarom, dat zul je wel ervaren. Als je straks getrouwd bent. Dan val je toch weer terug op je ouders. En dat is een goede zaak. Die je met raad en daad wil bijstaan. En uiteraard moet je zelfstandig door het leven gaan. Maar dat gaat met vallen en opstaan. En ook de oma's. We zijn blij dat u het nog mag beleven. Dat u dit meemaakt. Dat u uw kleinkinderen hier mag zien. Ik hoop dat u het ook zelf mag ervaren. Als een groot voorrecht. En dat de Heere ook u genade zal geven. Bij het vallen van de levensavond. Ik zal deze Bijbel met jullie in gebruik nemen door de huwelijkspsalm te lezen, psalm 128. En daar lezen wij Gods heilig woord, een lied aan Mahaloot, welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw handen, welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u welgaan, uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis en uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uw levens en gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Van harte God zegen. Van harte God zegen. En dan eindigen we met een kort dankgebed. Past ons, Heere, uw naam ootmoedig te erkennen dat we hier in uw huis vergaderd mochten zijn rondom uw heilig woord. En wij bidden u, ga met ons de onbekende toekomst tegemoet. Bewaar ons voor de zonde, geef, Heere, dat de avond die hierop volgt niet in strijd zal zijn met hetgeen wij vanmiddag gehoord hebben. We dragen ook de broeders uit Dort aan u op die hier vertegenwoordigd zijn. Sterk ze ook in hun ambtelijk werk en zegen de gemeente en de verkondiging van uw woord. Heere, wilt gij genadig verzoening doen over al het onze en hoor ons gebed om Jezus willen. Amen. Zingen wij van Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedige. 12e van 81.